Zo, goedemorgen. Waarom hebben ze mij uitgekozen om dit onderwerp te behandelen? Ik weet het eigenlijk niet. En toch denk ik het ook wel een klein beetje te weten. Omdat ik eigenlijk heel veel kerkelijke groeperingen doorlopen heb. Ik ben gedoopt als kind in de christelijk gereformeerde kerk. Daarna heb ik enkele jaren doorgebracht in het Nederlands hervormde kerk. Toen heeft mijn vader de keus gemaakt voor de baptistenkerk. Omdat hij dacht, en misschien wel terecht, dacht dat je ondergedompeld moest worden als je gedoopt werd. En daar ben ik dan ook eigenlijk opgegroeid in de baptistenkerk. En later ben ik dan, wat ze dan noemen, bij de gesloten broeders terechtgekomen. Door schriftonderzoek. En sedert een jaar of 8, 9, ik weet niet precies, ben ik hier in Mariakerk in deze gemeente. Ik heb ondertussen nog een heel klein tijdje doorgebracht in een pinkstergemeente in Groningen. Dus ik ben een allrounder, zou ik haar zeggen. Hè? En ik heb ook ontdekt dat God je overal kan zegenen en dat God je overal kan gebruiken. Ik heb mij dan ook, het zal hoofdzakelijk uit dia's bestaan. Ik spreek vanuit dia's en ik heb Christophe gevraagd, voor degene die daar interesse in hebben, om die PowerPoint door te sturen. Dan hoef je niet alles te noteren wat hierop staat, want er zijn ongeveer zo'n 38 dia's. Maar het gaat vrij snel soms hoor. Dan hoeft u niets te noteren, behalve de opmerking die ik tussendoor natuurlijk maak. Maar een mooie opdracht eigenlijk. Kijk, doet hij het al? Piet, zit je nog achter de knop? Ik heb hem aanstaan, hè? Ja. Nog een keer schudden? Ja. Oké. Dit was de opdracht. Wat was typerend voor de broedervergadering, de wortels van de ECV, vanaf hun ontstaan tot 1848, splitsing, open en gesloten? Wat waren hun sterke punten en zijn deze zaken nog actueel? Een boeiende opdracht, moet ik zeggen. En zoals daar ergens op dat foldertje staat, Gerard houdt van kerkgeschiedenis en er is ook zo. Waarom hou ik van kerkgeschiedenis? Omdat ik graag het denken van mensen wil leren begrijpen. En dat kan je alleen maar als je ze plaatst in hun historische context. En ik heb dat dan ook voor deze opdracht gedaan. En wat mij daar vooral is bijgebleven, dat is Gods genade. En dan niet alleen voor deze periode, maar de hele periode vanaf Handelingen 2 totdat de Heer Jezus zal terugkomen, is het toch Gods genade die ons draagt. Want we hebben er soms wel een potje van gemaakt, hè, broeders en zusters. Als we de echte geschiedenis, de kerkgeschiedenis doornemen, dan zeggen we, oh Heer, wat bent u genadig dat u het nog met ons hebt willen uithouden en nog steeds met ons op weg gaat. En dat is niet omdat wij het zo goed doen, maar door Gods genade. De geschiedenis kunnen we niet veranderen, heeft iemand eens gezegd. Maar de geschiedenis kan ons wel veranderen. En dat betekent dat we van de geschiedenis, ook van de geschiedenis van de broederbeweging, dingen kunnen leren. En ik zal het deze morgen hoofdzakelijk over de goede dingen hebben. Niet dat die andere dingen niet belangrijk zijn, want we kunnen ook van die dingen leren. Als er moeiten zijn. We hebben gehoord Handelingen 6. Hoe dat tot andere inzichten bracht. Hoe dat tot andere handelingen bracht. En iemand heeft dus gezegd, als we onze geschiedenis niet kennen, dan zijn we genoodzaakt om hem te herschrijven. En wij schrijven nu geschiedenis, broeders en zusters. Wij zijn geplaatst door God in deze tijd. En wij schrijven ook geschiedenis. En hoe gaan, vooruit over 50 jaar, zal ik er wel niet meer zijn, denk ik, hoe gaan de mensen ons beoordelen, in ons doen, in ons handelen? Dus ik heb u iets gezegd van mijn geestelijke achtergrond en de opdracht. Ik heb dat in 3 blokken opgesteld. Ik heb eerst gedacht om de broederbeweging en ook de andere bewegingen, die gaan we nog bespreken, om die te plaatsen in een historische context. Niet in een geschiedkundige context, want dan zou ik over Napoleon moeten spreken, de tijd waarin de broederbeweging ontstond, en moeten zeggen dat Europa een en al verwarring was, politiek gezien. Na de oorlogen van Napoleon, na zijn verlies, 1814 was het, hè, in Waterloo, dat doen we niet. Maar wel de historische context. Daar wil ik eerst iets over zeggen. Dan de algemene kenmerken van de kerk, en dan een beetje breed in die tijd, waar ook de broederbeweging onder viel. En dan een specifieke kenmerken van de broedergemeente. Dus in 3 blokken. Historische context, algemene kenmerken en specifieke kenmerken. En ik had nog gedacht om nog verder terug te gaan. Ik had gedacht om terug te gaan naar de Renaissance, 1453, bij de val van Istanbul. Omdat daar de nieuwe denkpatronen beginnen in Europa. Maar dat was veel te ver weg. Ik denk wel dat de renaissance er heeft toe bijgedragen dat de reformatie is ontstaan. En natuurlijk, we moeten Gods handelen niet uitschakelen. Als je de kerkgeschiedenis leest, denk je heel vaak, wij hebben het gedaan. Wij hebben, enzovoort. Het is Gods handelen doorheen heel de geschiedenis waarin we zijn hand mogen bespeuren. De reformatie, zoals daar staat, lag aan de basis van het ontstaan van de vele verschillende protestantse kerken. Het revijl, daar ga ik straks even vertellen wat dat is. Het revijl heeft de aanzet gegeven tot de evangelische beweging in de vrije kerken. En ik ga gelijk de volgende dia maar doen. Ja, oh wacht, daar komt die. En dat is een beetje het tijdsgewricht waarin de broederbeweging zich bevond. De verlichting kwam op. En de kerk die werd doods. Hè. Er was een enorme opleving geweest met de hervorming. En we denken aan Luther, we denken aan Calvijn, we denken aan Zwingli en nog vele anderen. En dat was eigenlijk een beetje doodgelopen. Je zou ze eigenlijk kunnen vergelijken, als je dat wilt, met de gemeente van Sardes. Ge hebt de naam dat geleefd, maar ge zijt dood. Er was dus een starheid opgetreden in de kerken die toch het licht hadden ontvangen in de tijd van Luther en Calvijn en de anderen. En het was verstard, het was ontwricht. 1720 heb ik daar gezegd. De verlichting gaat uit van het denken van het vermogen van het menselijk denken om door te dringen in de raadselen van de wereld, de mens en God als die bestaat, tussen haakjes. Men kwam tot ontdekking, ja, maar met onze ratio, we kunnen heel veel te weten komen. En op duur ging men zover, zeiden ze, dat is in strijd met de Bijbel. Ik denk dat we in dezelfde situatie vandaag de dag leven. Dat het denken van de mens norm is geworden. Zeker op moreel gebied, zeker op zedelijk gebied, is het denken van de mens is norm geworden. Vandaar dat de mensheid ook stuk loopt. En we hebben van broeder Winston gehoord. En dat het denken van de mens, dat ons nergens toe leidt. En Spreuken zegt, geloof ik, of Prediker, soms lijkt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Dus in dat tijdperk leefden de gelovigen van toen. En ik heb maar even het woord deïsme aangehaald, om alleen maar even te laten weten hoe men, vooral in Groot-Brittannië, dacht over God. God was nog wel de eerste oorzaak, maar voor de rest trok hij zich dat allemaal niet aan. En dat is het deïsme. Hè? Er is nog ergens wel hierboven is iets, maar voor de rest is het allemaal weg. Wat is het revijl? Ik heb dat bewust toch naar voren gebracht, omdat het revijl heeft een uitwerking gehad, vooral in Groot-Brittannië, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Nederland, maar niet in België. Ik heb het boek Protestantisme in België gelezen en daar wordt praktisch niets over gezegd dan dat er alleen contacten waren met Zwitserland, met Finet. En voor de rest hoor je in België daar niet zoveel, omdat het natuurlijk ook overwegend katholiek was. En toch is het revijl een enorm grote opwekking geweest van het christelijk denken als een soort tegenhanger tegen die verlichting. En het bouwde, ik heb daarbij gezet, het bouwde voor op het puritanisme, het methodisme, het Duitse pietisme en de nadere reformatie in Nederland. En vooral in Nederland is dat natuurlijk nog heel bekend, ook door de schoolstrijd later. De christelijke scholen zijn daardoor ontstaan. De naam Voorhoeve zegt u misschien nog wel eens iets. Ja, van de Voorhoeve Bijbel, Nieuwe Testament, enzovoort. Dus er was een enorme opleving van het christelijk denken, terug naar de bronnen. Niet meer het menselijk denken, maar terug naar de bron. En dat was Gods woord. En dat heeft enorm veel teweeg gebracht. Onder andere de broederbeweging. Onder andere. Maar niet alleen daar. En nogmaals, er was al iets aan de gang. Sommige plaatsen het revijl, ik heb daar 1815 gezet, maar sommige plaatsen het revijl al veel eerder. Die plaatsen het revijl al zo'n 50 jaar, 1750 plaatsen die dat eerder. Als het tijdstip waarop, en dan zeggen wij het revijl, opwekking. We zouden eigenlijk moeten zeggen waarop God bezig is het zijn volk voor te bereiden op een nieuw begin. Alweer. He, dat is zo'n golfbeweging. He. De kerkgeschiedenis is een golfbeweging. Van boven naar beneden en zo gaat het maar voort. En God is genadigd. Dat is ongelooflijk. Sommige plaatsen in de tijd dan op 1750. Waarom? Omdat je daar een aantal mensen ziet. He. Jonathan Edwards van The Great Awakening in Amerika. Nou, ik ben een aantal jaren geleden in Chicago geweest, in het Billy Graham Museum in Chicago. En daar vind je niet, gaat daar niet over Billy Graham, maar dat is de naam daarvan. En daar zie je hoe God enorm gewerkt heeft in Amerika. En wat we nu nog steeds vinden, de Bible Belt en dergelijke, dat er duizenden, honderdduizenden mensen tot geloof zijn gekomen. Weet je, broeders en zussen, als je de kerkgeschiedenis leest, hè, daar word je warm van, weet je. Hoe God werkt. Hoe mensen tot geloof kwamen, soms voordat ze een preek hadden gedaan. Hè. Dat is geweldig. En wat een inzet die mensen ook hadden. Jonathan Edwards, Great Awakening. Moet je eens proberen wat over te lezen. Graaf van Zinzendorf, ook heel bekend. We komen straks nog een keer weer tegen. De broeders Wesley, het methodisme. Hè, gebroeders Wesley. Wat een inspanningen die mannen hebben gedaan om dat woord van God te verkondigen. God was bezig om nog grotere dingen te doen. Het beperkte zich daar nog een beetje tot Amerika. Ook voor de Wesleys, ook in Amerika. Zinzendorf was veel kleiner gericht natuurlijk. Ja, maar vooral in Amerika kwam er een enorme opleving. Het is ook heel typerend eigenlijk dat echte theologen niet meer in Duitsland te vinden zijn zoals vroeger. Of die nou goed waren of niet goed waren, laat ik even in het midden. Maar dat de echte theologen tegenwoordig in Amerika zitten. Een verschuiving. En George Whitefield. Prachtig, als je daar wat van kan lezen, moet je dat doen. Dat is echt. Je ziet hoe God mensen gebruikt om duizenden, honderdduizenden mensen tot geloof te brengen. En je wordt er misschien ook een beetje droevig van, omdat het vandaag de dag niet zo meer is. En dat is de andere kant. Ik ben, ik geloof al 35 of 40 keer in Roemenië geweest. En dan kwam ik terug in Ledenberg, toen nog bij de broeders. En dan kwam ik uit kerken daar van 8000 pinkstergemeenten, 4000 baptistengemeenten. Enorm enthousiasme. En dan kwam ik terug en dan viel ik altijd in een put. Dan denk ik, man, waar zijn we mee bezig, heren? Maar dat hoort erbij. Hè? Daar moet je mee leren leven. Goed, dat is het revijl. Dus een grote opwekkingsbeweging. Maar niet in Vlaanderen, niet in België. Jammer genoeg niet. Misschien komt er nog een, wie weet. Het revijl uitte zich kerkelijk gezien op drie wijzen. En dat is een vernieuwing in de nationale kerken. Dus de gereformeerde kerken. Daar kwam men tot nieuwe ontdekkingen. Men ging zich herzien. Waar zijn we mee bezig? Waar zijn we begonnen? Waar staan we nu? Wat is er niet juist? Een vorming van afgescheiden kerken. Krijgt u straks een dia van te zien. En een vorming van vergaderingen van de broeders. En dat bevinden we ons allemaal zo rond 1815, 1820, die buurt, iets later nog. En maar zo die tijdspannen. Nogmaals, Europa was in grote verwarring. Napoleon was weg. Het was politiek gezien één warboel. En juist in die warboel gaat God mensen bij elkaar brengen. Door zijn geest. Ik denk dat we opwekkingen altijd moeten zien als een werking van de geest van God. En God gaat mensen gebruiken. Nou, ik ben daar onderdeel van deze, van twee. Ik kwam tot de ontdekking. Mijn broer die houdt zich bezig met de stamboom. Dit is even een grapje van mij tussendoor, hoor. En tot mijn verbazing is dat is een scheiding in Nederland geweest van de hervormde kerk. Koning Willem I, de koopmankoning zoals hij wordt genoemd, die bemoeide zich met alles. Ook met theologie. En die had de hervormde kerk bepaalde richtlijnen opgelegd. Die door de ene groep werden aanvaard en de andere groep zei nee. We hebben alleen maar Jezus als koning, dus dat accepteerden we niet. En dat was de afscheiding. En de afscheiding is geweest in 1836 staat daarop. En tot mijn verbazing staat mijn overgrootvader daar, Berend F. Westerman. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat God door al die generaties heen, tot ik sta hier, en dan mijn kinderen die ook gelovig zijn, dat God doorwerkt doorheen die generaties. En die man heeft de goede keuze gemaakt, om zo maar te zeggen. Dat was de afscheiding 1836. Nou, nog een dia, hij staat er nog een keer. De wederkerende christelijk gereformeerde gemeente. En dat was voor die tijd niet gemakkelijk, hè? Ik geloof dat nog ergens staat dat ze problemen kregen. Oh ja, hier staat in dit zinnetje. Hij kwam in conflict in 1835 met het bevoegd gezag, omdat in zijn woning godsdienstoefeningen plaatsvonden. Celgroepen zouden we zeggen. Mocht niet. Ja, maar je krijgt al een beetje een beeld van de tijd waarin ze leefden en wat ze daarvoor over moesten hebben. Nou, hier heb je zo'n originele handtekening nog. Is toch mooi, hè? Geschiedenis. Hè? Dat krijgen we niet meer, hè? Over 50 jaar lukt dat niet meer. Want we zitten met internet en mailtjes, we gooien ze weg. De geschiedenisschrijvers zullen het heel moeilijk krijgen in de komende jaren. Dus bestel mijn PowerPoint. Maar het waren niet alleen de broeders die ontstonden. Er ontstonden in de 19e eeuw veel meer men, veel meer groeperingen. De baptisten in Duitsland. De baptisten waren al eerder. Van vorig jaar hebben ze hun 400-jarig bestaan gekend. En wat in Amerika is begonnen. Maar in Duitsland is het pas veel later gekomen. Maar dus ook in het begin van die 19e eeuw, 1800 en zoveel. En ook de stoendisten. Dat zijn een soort baptisten, laat ik het zo zeggen. Is wel gepoogd om die twee bij elkaar te brengen, is niet gelukt. Stoendisten komt van het woord uur, stoende in het Duits. En die mensen hadden de gewoonte om een uur samen te komen. Ja. Dus dat is makkelijk. Dat waren de stoendisten. Hè? En dan heb je een groep, de kerk van de Nazarenen. Die zie je af en toe, ik weet dat het in Rotterdam heen is, en in Apeldoorn geloof ik. En die bevinden zich hoofdzakelijk in de Balkanlanden. Die legden heel sterk de nadruk ook op het innerlijke van de mens. Was er niks verkeerd aan, hoor. En dan de Bijbelgemeenten in USA en Amerika. Moody natuurlijk, heel bekend van het Moody Bible Institute in Chicago. Ik heb daar ook mogen zijn. Geweldige mannen gods natuurlijk, hè. Fantastisch. De Vrije Evangelische Zendingsgemeente. Veel in Scandinavië, Noorwegen, Zweden en Finland, Denemarken. En dan de Vergadering van Geloven. Ik heb er maar Derby bij gezet. Omdat je daar eigenlijk, ja, ik had er ook Plymouth bij kunnen zetten, hè. De Plymouth Brethren. Ik denk dat je alleen maar waardering kunt krijgen voor wat God met mensen wil doen. En hoe God doorheen alle denominaties wil werken. En zijn doel wil bereiken. Want God wil een doel bereiken. En dat gaat lukken. Ook al denken wij soms, het bootje gaat ten onder. Het bootje gaat niet ten onder. Hij is aan boord. Goed, algemene kenmerken van de geloofsgemeenschappen die ten gevolge van het revijl ontstonden. Dat waren ook eigenlijk kenmerken die we terugvinden bij de broederbeweging. Die stonden daar niet apart van. Overal was God aan het werk in dat revijl, in die opleving in Europa. De meer specifieke worden dan later besloten. En dat eerste was een hernieuwde nadruk op trouw aan de Bijbel als het geïnspireerde woord van God, zonder in een dode orthodoxie te vervallen. Ik heb u gezegd, de kerk, de gereformeerde kerk, de hervormde kerk, je mag het beide noemen, zo worden ze ook beide genoemd, wel eens verwarrend, was vervallen in een dode orthodoxie. Gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. En dat wilden ze niet meer. Dus die kerken die daar ontstonden, die op dat lijstje van zojuist, die zeiden nee, we gaan terug naar Gods woord ten opzichte van die verlichting, waar het norm van mensen, denken van mensen normen, nee, niet wij, niet ons verstand, we moeten terug naar Gods woord. Dat is al heel belangrijk. En ook niet weer in diezelfde fouten vervallen als wat in de reformatie gebeurd is, dat het alleen nog maar een vorm was en dat er geen leven meer was. Dat het alleen maar het beamen was van een aantal richtlijnen en zet toe. Dat is het dan. Dat niet. En ik denk, als we dan vragen, en zo was de vraagstelling, zijn die zaken die ze toen hadden, zijn die voor ons nog geldig en zijn die voor ons bruikbaar? Is dat een sterk punt? Dat is een heel sterk punt. Zijn ze nog actueel? Ze zijn zeer zeker actueel. We hebben het van broeder Winston al gehoord over vragen, over ethische vragen. Wat doen we daarmee? En daarvoor hebben we Gods woord nodig. Ik was blij met de tekst die u zei uit 1 Korinther 5. Wat hebben wij nodig met degenen die buiten zijn? Om die te oordelen. Oordelen wij niet die binnen zijn. He, natuurlijk, de Bijbel geeft daar een mening over. Maar over zoveel zaken. En ik ben ervan overtuigd, broeders en zusters, beste vrienden, dat hoe verder wij gaan in de tijd, hoe meer wij hierbij bepaald zullen worden. Heeft Gods woord, heeft de Bijbel, ik zeg liever Gods woord, hè? Heeft Gods woord gezag over ons denken? Heeft Gods woord gezag in onze gemeenten? Als we dat niet hebben, als we dat niet doen, vervallen we in dezelfde fout als die reformatoren en eindigen we in een dode orthodoxie. Waarin we nog wel belijden dat het allemaal zo is, maar waarin geen leven meer is. Gisteravond, ik kijk zo af en toe naar Man bij het Hond op Nederland. Iedereen kijkt geloof ik, hè? Ik zie allemaal blije gezichten. En er was een man op die zei, ja, ik ben christen. En toen zei die verslaggever, die zei, en wat betekent dat dan voor u christen? Oh, maar ja, dat ik eerlijk ben en oprecht en zo, en dat ik hier het zijne geef en zo. Ah ja, maar en dan hoopt u zeker ook dat u naar de hemel gaat. Zou dat er zijn, zegt hij? Dat geloof ik niet, zeg. Ik geloof niet dat er hierna nog iets is, hè? Weet je. Zo gespleten, hè. Men beweert christen te zijn en als je dan op de kern van het christendom aankomt, ja, dat is niet naar de hemel gaan. De kern is het geloof in Jezus Christus en hem kennen als de verlosser en je zalig maken. Als dat er niet meer is, dan ben je vervallen in een dode orthodoxie. En jammer genoeg maak ik dat heel veel mee. En jullie weten, de meeste van jullie weten wel dat ik geregeld reizen doe naar Bijbelse landen. En dan ben ik met zulke mensen op stap. En dat is echt triestig om mee te maken, hoor. Mensen weten helemaal niets van de Bijbel. Gelukkig mag ik daar dan nog een positieve bijdrage aan leveren. En de laatste reis mocht er dan nog een echtpaar tot bekering komen. Wat niet de bedoeling is van de reisorganisatie. Maar je moet toch een dagsluiting houden. Hè? Weet je, terug naar het woord van God. Maar het moet levend zijn. Het moet brandend zijn. Hè? Dat is wat de Emmausgangers zeggen. Hè? Was ons hart niet brandende in ons toen hij ons het woord opende. Dat het effect krijgt in ons leven. Het liberalisme, ja, dat probeerde die kloof tussen geloof en moderne kennis te overbrengen. En dat is het vrije denken van de theologen. Zei, ja, je hebt de wetenschap en je het geloof, weet je wel. We gaan er een potje van maken. En ook dat kennen wij. En we denken maar aan het heropkomen van de ideeën over wel of geen evolutie. Ik ga er niet op in, dat is de bedoeling niet. Maar ook daar zie je ook weer, we willen proberen het denken misschien in overeenstemming te brengen met het woord van God. Maar die twee liggen naast elkaar misschien. En zijn misschien niet te overbruggen. Oké, wat was theologisch gezien een heel groot probleem? Ga daar kort doorheen hoor. De Bijbelkritiek ontstond. Gaat het niet voorlezen? Ik heb gehoord dat jullie zelf kunnen lezen. De historische kritiek kwam dat het begrip mythe invoerde. En een mythe is dat de Bijbelse verhalen een onderliggende betekenis hebben. Dus ze hoeven niet waar te zijn. En zoals de opstanding van Christus. Dat hoeft geen echte opstanding te zijn. Maar er is iets nieuws aangebroken. Hè? En al die Bijbelse verhalen hebben een onderliggende betekenis. Het is niet letterlijk waar hoor. Maar een onderliggende betekenis. Ik heb daarbij gezet Lessing. Die wel de morele, maar niet de historische inhoud van de Bijbel serieus nam. Nou, we leven nog steeds in die tijd. Want die denkers vinden we nog steeds in het protestantisme en ook al in het katholicisme geloof ik. Ik heb daar Hendriksen bij gezet. Enorme discussie in Nederland. Hè? En iemand uit Zeeland, die dus voor de radio zei, al een half jaar geleden, in een interview, ik geloof niet in God. Ik geloof niet dat God bestaat. En nou, toen zei die verslaggever bij zo'n ochtendprogramma, daar kijk ik altijd naar elke morgen. Hij zegt, nou, dan kunt u uw jas wel aan de kapstok hangen, dan zullen ze u wel de kerk uitzetten. En ze zetten mij de kerk niet uit, zei hij. Nou is dat dus doorgesproken naar de PKN, Protestantse Kerk Nederland. En wat blijkt? Dat 3/4 van de theologen in Nederland hetzelfde denken. God bestaat helemaal niet. Dat is een fictie, broeders en zusters. Hè? Ik weet nog dat ze tegen Billy Graham zeiden, God bestaat niet. Hij zegt, nou dat kan niet, zegt hij, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Hè? Zie? Dat is geen dode orthodoxie, hè? Dat is levend geloof. En Nietzsche zei, God is dood. In de 1900, toen Nietzsche overleed, toen zei God, Nietzsche is dood. He? Hij had toch het laatste woord. Ja? Dus ook in dat context leefden onze voorouders, om het zo maar te zeggen, onze geestelijke voorouders. En begrijp je ook hun strijd, waarom ze zo gericht waren om dat woord van God weer op de voorgrond te stellen. Ik heb die er maar bij gezet. Als ik een rondreis in Turkije maak, dan vraag ik altijd aan het eind van die reis, bij welke gemeente zou u willen behoren? Nou, Philadelphia, hè? Dat is wel een van de mooiste. Maar gaat mij om die teksten. En u hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Broeders en zusters, als wij Philadelphia willen zijn, is dit de opdracht. Dat we zijn woord bewaren en zijn naam niet verloochenen. Zeker in de tijd waarin wij leven. Waarin de zon aanval wordt gedaan op dat woord van God en op de naam van Jezus Christus. Dat moeten we handhaven. En niet alleen een geloofsbelijdenis. Het tweede. Een sterk accent op persoonlijke geloofsbeleving zonder in een subjectieve, moeilijke woorden, hè? Antropocentrische mens, dus ik heb erbij gezet, mens als middelpunt, het doel van de schepping te beschouwen, bevindelijkheid te vervallen. Dus een sterk accent op persoonlijke geloofsbeleving. En we denken maar eens aan stille tijd. Spreek je met God? Kan God tot jou spreken? Ruim je tijd voor hem in. En dat was eigenlijk wat ik hier heb gezegd, een heropleving van het 18e eeuwse pietisme. Daar viel de nadruk op een dagelijks wandel als christen, dat het gevolg is van een geheiligd en een toegewijd leven. Ik heb er drie namen bij gezet. U moet echt eens in die geschiedenissen duiken van Spener, van Franken, van Sinsendorf. U zult echt geweldige verhalen ontdekken en een enorme toewijding aan de Heer. En echt een beleven met de Heer. En we spreken we spreken wel eens over leiding van God te verstaan. Nou, die mensen, hoe die hun dag begonnen en hoe die hun dag eindigen. Chapeau, zeggen we dan. Hè? Ja? En we voelen ons misschien al heel wat als evangelische christen, maar ik krijg steeds meer waardering voor zulke soort mensen in de tijd die zij leven. Wat was het pietisme? Wat waren de kenmerken? U krijgt die PowerPoint, hè? En u moet dat niet gaan opschrijven. Maar heel kort, een ernstige en grondige studie van de Bijbel. Dat vind je ook bij de broeders. Hè? Deze kenmerken vind je bij de broeders terug. Iedere christen heeft een ambt, een taak. Hey, gaven, ontwikkelingen. Van alle christenen doen mee. Ik kom er straks nog op terug. De kennis van het christendom in de praktijk brengen. Ongelovigen moeten niet worden bestreden. We moeten ze juist een boodschap verkondigen. Theologische opleiding moet meer aandacht worden besteed. En de prediking moet praktisch en minder dogmatisch zijn. Denk daar eens over na, wat dat betekent. Een sterke persoonlijke geloofsbeleving zonder in bevindelijkheid, in zweverigheid te vervallen. Dat je toch met je beide benen op de grond blijft staan. Het derde was een mijding van al wat als werelds werd ervaren, zonder in ascese en isolationisme te vervallen. Dat was het derde algemene punt. Nogmaals, die vind je ook terug bij de broeders. Ik heb het nog steeds over de algemene punt. Geen godsdienstige praktijken en boetedoening als middel tot zelfheiliging. En dus niet jezelf kastijden en jezelf dingen ontzeggen om nog maar heiliger te worden. Je kan niet heiliger worden dan dat je bent in Christus. We zijn geheiligd in Christus. Natuurlijk hoort daar een heilige wandel bij. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar we zijn geheiligd in Christus. Geen isolationisme. Niet je terugtrekken in een hoekje met een boekje. En dan maar wachten tot de Heer komt. Nee, actief bezig zijn in deze wereld. Zoals zij ook deden. Heel actief. Geen isolationisme in deze wereld. Ik heb er een paar teksten bij gezet. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Broeders en zusters, ik denk dat dat een tekst is die we heel goed kunnen gebruiken in onze tijd. Misschien wel voor onszelf. Ook wij zijn geleidelijk aan opgeschoven en vervallen misschien in materialisme. Dat we zoveel aandacht besteden aan alle dingen die niets met het geestelijke te maken hebben. Ik zeg wel eens, voor mensen die veel geld hebben, je kunt met geld veel dingen kopen. Maar je moet er dan wel voor zorgen dat je de dingen die je niet met geld kunt kopen, niet verliest. Weet je? De geestelijke zaken zijn stukken meer dan al het financiële bij elkaar. Al het materieel is bij elkaar. Heb de wereld niet lief. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Een opdracht voor toen, maar ook voor vandaag de dag. We kunnen er ons voordeel nog mee doen. Zuivere en onbevlekte godsdienst is zichzelf onbesmet van deze wereld bewaren. Dat lijkt misschien allemaal wel negatief zo, van je moet dit niet doen en je moet dat niet doen. Maar dat betekent in andere woorden, je moet je toewijden aan God en aan de Heer Jezus en aan de zaak van zijn koninkrijk hier in deze wereld. En dan gaan al die andere dingen gaan vanzelf weg zijn. Is er nog overgave bij ons? Is er nog toewijding bij ons? Christelijke activiteit, evangelisatie, armenzorg, schoolwerk, zonder te vervallen tot sociale liefdadigheid alleen. En dat is een heel groot gevaar. Hè? Ik zit er middenin, al jaren. Ik kom al, even denken, 24 jaar kom ik in Roemenië. En deze maand gaan er weer twee transporten naar Roemenië toe. En dat is heel mooi werk, dat is heel dankbaar werk. Maar je moet heel voorzichtig zijn om daarin niet te vervallen in dat werk alleen. We hebben gesproken over kleding en dergelijke. Nou, er gaan nu de 300 dozen kleding naar Cluj in Roemenië. Naar een groep mensen die heel duidelijk daar het evangelie bij brengt. Die dat niet zomaar uitreikt, maar naar de huizen gaat en zegt, hier is het. En het evangelie erbij uitdraagt. Dat is heel belangrijk. Je moet goed doen. Goed doen aan allen, in het bijzonder aan de geloofsgenoten Gods. Maar de boodschap moet erbij. En het grote gevaar is dat dat op de achtergrond verdwijnt. En dat je zo bekommerd wordt om alle nood die er in de wereld is. Maar ik ben ervan overtuigd, de grootste nood is de geestelijke nood. En daar zijn wij voor geroepen. Hè? Dat kunnen wij ook geven. Dat kan de wereld niet. En de OCMW's kunnen veel goed doen. Niets op aan te merken. Maar wij kunnen nog een accentje extra toevoegen. Door naast het goede wat we doen aan die anderen, ook dat evangelie van Jezus Christus te brengen. Dat moet onze zorg zijn. Nou, ik heb een paar namen genoemd uit de kerkgeschiedenis die jullie kennen. William Carey. Iemand heeft dus gezegd op de ETF, toen we les kregen over de kerkgeschiedenis, als hij nu weer op stap moet gaan, dan had hij het niet zo lang uitgehouden. Maar had de organisatie al lang gezegd, jongen, je hebt veel problemen met je vrouw, kom maar terug. Hij is daar geweest, hij is daar gestorven, zijn vrouw is daar gestorven. Hij heeft de Bijbel daar in het Hindi vertaald en nog Gujarati, geloof ik, nog een paar talen. En dat is heel mooi. Ik moet opschieten, ik weet het. Het is heel mooi. Ik was een aantal jaren geleden aan boord van een schip en was daar een jonge man, een zeeman. En die vroeg mij, wil je met me bidden? Ik zeg, ja, waarom? Hij zegt, ik ben vandaag jarig. Ik zeg, nou, dat gaan we doen, dat is een reden om te bidden. En ik zeg, hoe noem jij eigenlijk? Nou, een hele vreemde naam. Ik zeg, wat betekent dat eigenlijk, zeg maar in het Engels? Hij zegt, Livingstone. Ja, ik zeg, maar dat is een mooie naam, zeg. Een levende steen. En toen heb ik met hem gesproken en hij blijkt dan een van die nazaten te zijn van het werk van William Carey. En een jaar later kreeg ik dan een mailtje van zijn grootvader die mij bedankte dat ik zijn kleinzoon had opgezocht in de haven van Gent. En hij vertelde mij dat hij tot bekering was gekomen. Is toch fantastisch, hè? Maar daar is het begonnen. Hij heeft het niet gezien, William Carey. Toch is het gegaan. Wie kent niet George Müller? Ik kwam jaren geleden in Baia Mare, in Roemenië. En die dokter die daar was, die zei, ja, ik heb zo'n respect voor George Müller, zegt hij. Hij zei, kijk, ik heb hier een boek van George Müller met die kinderhuis. Hoe hij dat gedaan heeft, in geloof, zonder ooit 1 cent te vragen. Alleen, hij maakte zijn nood aan God bekend. Man, je krijgt daar waardering voor, zeg. Hè? Hij had geen melk, en dat is een van die verhalen. Hij had geen melk. En hij heeft God, en dat is een paar honderd kinderen daar zitten die toch ook moesten te drinken hebben. En hij gaat echt bidden tot God. Even later komt er een man binnen, dat was de melkboer. En zijn kar was in elkaar gestuikt. En ging vroeger nog met paard en wagen. Zijn kar was voor de school in elkaar gestuikt. En of ze de melk ook konden gebruiken. Dat is toch leuk, hè? Hoe God werkt, hè? Ik vind dat fantastisch. Maar wat een geloof. Dus christelijke activiteit, maar niet tot sociale zaken alleen. William Booth, wie kent niet William Booth? Hè? Die de mensen van de straat afhaalde, de kerk inbracht en voor ze zorgde. Wat een offervaardigheid. Wat een oog voor die ander. Ja, we moeten het misschien niet doen zoals hij het deed. Hè? Met muziekkorps en met toeters en bellen. En zo door de straten van Londen heen. De tijden waren ook heel anders. Hè? Kinderarbeid, industrialisatie in die periode natuurlijk. Hudson Taylor, wie kent niet Hudson Taylor naar China? Hele mooie, fantastische verhalen over hoe mensen hun leven hebben gegeven voor de zaak van de Heer. Hoe ze hun leven als het ware op de altaar hebben gelegd om hem te verhogen en hem te verheerlijken. Ik heb dit erbij gezet. Hoewel er door de broeders van het eerste uur natuurlijk aan evangelisatie werden gedaan, lag hun sterkte toch meer op het onderwijs van de Bijbel. Het aantal publicaties van de broeders werden in 1960 geschat op zo'n 10.000. Dat is ongelooflijk. We hadden het er laatst nog eens over publiciteit. Piet zei nog van, een stroom van boeken is er uitgegeven. Ongelooflijk. 10.000 publicaties, alleen maar van de broeders. Dat is toch geweldig? Wat een ijver. Ze hadden iets te vertellen. Ze hadden iets herontdekt. Waarheden van God kwamen weer. En we mogen toch een beetje trots zijn op onze voorouders, hè? Onze geestelijke voorouders. Hebben wij ook nog het verlangen om dat woord van God te onderzoeken? Om daar zo mee bezig te zijn? Alsof het hier helemaal nieuws is? Enkele specifieke kenmerken van de broederbeweging. In het 19e eeuwse revijl. Wat is de invloed van die broederbeweging geweest en wat kunnen wij ervan leren? Ik ga u eerst een pluim geven. Leest u maar. De Amerikaanse preker Gene Edwards, dat is dus niet van de broeders, hè? Die heeft geschreven dat 80% van alle evangelische en fundamentele leringen van vandaag afkomstig zijn van de beweging van de broeders uit het begin van de 19e eeuw. Een pluim op je hoed. Hè? Ik krijg straks nog eens. Hè? Is niet geweldig hoe die mannen bezig zijn geweest om de waarheid van God naar voren te brengen? En dan niet meer een tekst schrijven, niet meer een computer. Handgeschreven. Of op een oud schrijf. Nee, ja, dat is al geschreven misschien, dus ik weet het. Nee, denk het niet. Hè? Nee. Handgeschreven. Mooi, mooi, mooi. Wat een werk. Ik weet nog, de concordantie van Trommius, dat is in Groningen. Die begon met de Bijbel te lezen en in den beginnen. En nou, een kaartje beginnen. En zo ging die aan het werk. Zijn vrouw die werd er na enkele jaren zo ziek van, die had de hele boel in de kachel gegooid. Toen is hij maar overnieuw begonnen. Maar wat een inzet, hè? Wat een ijver. Fantastisch, die pluim mogen we op onze hoed steken. Dus nu specifieke kenmerken van de broeders. Een sterk vernieuwd profetisch bewustzijn dat zich vooral uitte in een herlevend verwachting van de gespoedige komst van de Heer. Zonder daarin te verslappen in christelijke arbeid. En dus niet alleen naar boven kijken. Hè, gij broeders, vroeger werd dat zo tegen de broeders gezegd. Die zitten altijd naar boven te staren en te wachten tot de komst van de Heer komt. Maar die kijken niet rondom zich heen. Dat is niet helemaal waar hoor. Er zullen altijd wel mensen geweest zijn, maar die zijn er nu ook. Hè? Die zijn zo sterk met de komst van de Heer bezig. Ze legden sterk de nadruk op het profetische woord. Hebben we dat nog nodig? Zeer zeker. We zijn alweer ongeveer 200 jaar verder. Hè? Dichter bij de komst van de Heer. Hebben wij onderzoek nodig naar het profetische woord? Jazeker. Nou, de grote mannen daarvan waren natuurlijk Darby. Mogen we gerust noemen. En Kelly. Maar vele anderen. Darby was een zeer geleerd mens. Heeft veel dingen naast zich achtergelaten, overgegeven voor de Heer. Hij had een hele hoge functie in de Anglicaanse kerk kunnen krijgen. Sommigen zeggen hij had een uitstekend politicus, dichter en dergelijke kunnen zijn. Was zeer bekwaam op velerlei gebied. En die heeft ons eigenlijk dat denken, zoals hier staat, de pregiliastische eschatologie, dat wil zeggen de leer van de wederkomst van Christus voor de duizendjarige vrederijk, heeft God hem doen laten inzien. En dat vinden we vooral in Amerika, vinden we dat overwegend in de evangelische kerken terug. Nog een pluimpje. Iemand heeft geschreven, het heeft God behaagd om onder meer aan de vergadering van de gelovigen zijn grote waarheden te ontvouwen van de verborgen dingen. Deze eer heeft God aan Darby en de zijnen willen schenken. Ook een onafhankelijke bron die dat dus zegt. En we beseffen misschien niet wat een grote invloed onze voorouders, mag ik het zo zeggen, onze geestelijke voorvaders, wat voor een enorme invloed die niet alleen in die tijd hebben gehad, maar tot op vandaag de dag. En zeker als je spreekt over profetieën, over de eindtijd, visies, boek Openbaringen en dergelijke, kom je toch veel bij die schrijvers terug. Mensen van het eerste uur. Een ander kenmerk van de broederbeweging was de nadruk die ze legden op het samenkomen, niet volgens menselijke ordeningen, maar onder de vrije leiding en werking van de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk. Dat vinden wij maar normaal, hè? Zoals wij zondag samenkomen, vinden wij normaal. En broeder Paul doet de mededelingen en Gerard de preek en Piet doet de zang, vinden wij heel normaal, maar dat is niet heel normaal. Dat was toen zeker niet normaal, dat was één mansbediening. Ik heb erbij gezet, de reformatie had aan de kerk wel het algemeen priesterschap van gelovigen teruggegeven. Dat werd wel erkend, maar in de praktijk werd het niet gebracht. Er was nog steeds één man die alles deed. Zo ben ik opgegroeid. In die kerken. Ja, ik wist dat ook allemaal niet. Maar de dominee deed alles. En dan twee keer op een dag, hè. Die dominees die stonden soms 20 jaar in één kerk. Die kenden al zijn verhalen al, hè, die mensen. Dat is erg, hè. Maar de gaven, het priesterschap was niet in de praktijk. Je werd niet geacht iets te zeggen. Je werd niet geacht een lied op te geven. En dan komen Darby en dan de vergaderingen, zeg maar, die komen dan. En die zeggen, nee, iedereen is een priester. Niet alleen in naam, maar hij mag ook vrij bidden tot God. En hij mag een dienst uitoefenen in de gemeente. En dat is bijzonder goed geweest. Weet je? Dat is wat ik altijd heb overgehouden van de broederbeweging, is dat wij wisten vroeger nooit wie ging spreken. Dat was geen lijstje. Ik heb nooit meegemaakt dat het tekort was. Maar iedereen bereidde zich voor. Van misschien wil de Heer mij wel gebruiken zondag. Ja, dat is heel positief. Als ik nooit meer hoef te spreken, Ja, voor mezelf ken ik die Bijbel wel, om het zo maar te zeggen. Hè. Ik ga me dan ook niet meer voorbereiden. Dus de mensen werden daardoor ook geactiveerd. Ecclesiologie, een fundamenteel onderscheid tussen Israël en de gemeente, werd weer heel duidelijk naar voren gebracht. Dat moest ook wel in verband met de eschatologie, die dat eigenlijk wel vereiste. Ik ga er niet op in, het is geen bedoeling om een bijbelstudie te geven. Dit zijn echt specifieke punten die we terugvinden bij de broeders van het eerste uur. Het verschil Israël en de gemeente werd ontdekt, was ook niet bekend. De kerk, de gemeente, was het vervolg van Israël. En Israël had geen toekomst meer in het denken van de mensen. Maar Darby en de zijnen hebben ontdekt en weer naar boven gebracht. Nee, er is een fundamenteel verschil tussen de gemeente van Jezus Christus en het volk Israël. De gemeente is ontstaan, Handelingen 2, de aankondiging, Matthäus 16, 18. Ik zal mijn gemeente bouwen en zal blijven bestaan tot de komst van de Heer. En daarnaast heb je het volk Israël, die ook weer nog een toekomst zou krijgen. De geschiedenisopvatting, de opvatting dat elke bedeling gekenmerkt werd door voortgaand verval. Ja, kenden ze ook niet. God gaat door en uiteindelijk zal God wel een keer komen, zal Jezus wel een keer komen. Darby heeft geschreven, nee, God, altijd wat God begint, eindigt in verval. Denk maar aan de schepping, Adam en Eva. Even later zondig. Denk maar aan Noach. Hij kwam door gereinigde aarde en hij viel terug in zonde. Denk maar aan het koningschap van Israël. Het begon zo goed, althans met David. Saul nog niet, was een koning die ze zelf hadden gekozen. Maar toen God de echte koning gaf, ging fout. De stammen scheurden uit elkaar. En denk maar aan de kerkgeschiedenis. De eerste liefde heb gij verlaten. En we eindigen in Babylon. Of in Laodicea. Typologie. De historische typologie werd sterk bepaald door de eschatologie. Wat enigszins tekort deed aan de letterlijke exegese. Daar bedoel ik mee. Als je bijvoorbeeld boeken van McIntosh zou lezen. Dan in van Genesis, hij heeft de vijf boeken van Mozes. Dus zijn heel goede boeken, hè? Maar heel eenzijdig de nadruk op de typologie. Niet op de exacte uitleg van wat die tekst bedoelt te zeggen in die tijd enzovoort. Maar heel sterk typologisch toegepast. Vooral op de eindtijd. En we denken maar, als McIntosh schrijft over Jozef, dan brengt hij onmiddellijk Jozef als een beeld van de Heer Jezus. Nou, is dat ook wel zo, geloof ik? Maar daar bleef het bij. Echte theologische werken vind je dan ook niet zoveel terug. Niet dat typologie verkeerd is. Ik denk dat de Bijbel ons dat wel duidelijk maakt. Een houding ten opzichte van de theologie. Ik heb er maar bijgezet hoe geleerder hoe verkeerder. En dat is zo vreemd. Ja, ik weet een keer, een jongetje zei een keer, mijn vader kan zo moeilijk spreken, die begrijpt zichzelf niet. Hè? Maar dat is natuurlijk een aversie. Ja, tegen die geleerde theologen die er een potje van hadden gemaakt, om het zo maar te zeggen. Die van al die wijsheid van God een droog, dor geheel hadden gemaakt. Daar was het natuurlijk tegen gericht. Vergeet niet dat bij de broeders van de eerste uur, en ik hoop van vandaag de dag, dat die Bijbel gekend werd, hoor. En dat er heel veel geleerden onder zaten. Maar ik weet, toen ik bij de vergadering was, in Nederland was er ook nog altijd een broeder die, als ze dan over theologische probleempjes hadden, die zijn altijd, well, die theologen, hoe geleerder, hoe verkeerder. Hè? En dat kwam daar natuurlijk vandaan. Maar dat vergde ook ervoor dat de mensen zelf die Bijbel gingen onderzoeken. Doen we dat nog? Van, we leven te midden in een wereld van mensen die daaronder vallen. Hè? Hoe geleerder, hoe verkeerder. Die het allemaal nog veel beter weten. Goed, ik ga eindigen. Wat moet ik nog verder aanvoeren? Ik heb geen tijd meer. Want de tijd zou mij ontbreken. Want het is om 11:45 eten, hè? Als ik ging verhalen van hun enthousiasme. Is er nog enthousiasme bij ons te vinden voor de zaak van God? Als ik ging vertellen van hun toewijding. Wat hebben ze niet opgegeven voor de zaak van de Heer? En dan, niet alleen in die tijd, maar we spreken daarover, maar over al die eeuwen heen. Van hun ijver. Van hun overgave. Eerst de Heer en dan de rest. Zoekt eerst het koninkrijk van God. Al die andere dingen. Die zullen er wel bijgegeven worden. Ook in je gezin. Ik vond het fijn, broeder, te horen dat u 6 kinderen hebt. En dat is allemaal goed. Ik heb er 7. Ik heb gewonnen, hè? Maar we zijn ook iets vroeger begonnen. Maar ze zijn ook allemaal eigendom van de Heer. Is toch geweldig om dat te mogen weten. Dat is genade, hè? Dat is niet omdat wij het zo goed gedaan hebben. Maar toch ook wel een klein beetje, denk ik, hè? Ja, we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de kinderen. Gij in uw huis, gij zult behouden worden. Hebben we nog overgave daarin? En hoe zit het met de studie van Gods woord? Zijn we daar nog mee bezig? Zoals die eerste christenen, dat ze dagelijks die dingen onderzochten of ze wel zo waren. Leeft dat nog bij ons? Ieder op zijn niveau natuurlijk. Een vraag die u zelf mag beantwoorden. Hè? Dit wil ik u meegeven. Houd uw voorgangers in gedachten, die het woord Gods tot u hebben gesproken, en let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Ze zijn niet perfect geweest. De broeders van het eerste uur zijn niet perfect geweest. Er is geen mens perfect, ook wij niet, ook ik niet. Maar probeer daarvan te leren. Het zijn onze voorgangers geweest. En wij bouwen op het fundament wat zij daar gelegd hebben. Bouwen we erop voort? Zijn we er nog mee bezig? Kunnen we die dingen nog omhelzen, die waarheden die zij gevonden hebben? Of dreigen we ook af te glijden naar dode orthodoxie? Of wat dan ook? Brandt het nog zoals het bij hun gebrand heeft? Ja, en nu? Nu gaan we op weg naar de toekomst. En misschien komt de Heer morgen, perhaps today. Hè? Wie weet, dat zou het beste zijn. Hè? Dat we bij hem zouden zijn in zijn heerlijkheid. Maar tot zover moeten we dit maar doen. Hè? Drijf de handel totdat ik terugkom. We weten hoe de geschiedenis is geweest. En die kunnen we niet veranderen, heb ik gezegd aan het begin van mijn referaat. Hè? We kunnen van de geschiedenis leren, maar we kunnen de geschiedenis niet veranderen. Nu gaan wij geschiedenis schrijven, vanaf vandaag, als gemeente, waar we ook zijn, gesteld door God. En we gaan op weg naar de toekomst. Hem tegemoet. Ik geloof in een spoedige komst van Christus. Als ik de hele wereld gebeuren om mij heen zie, dan word ik daar alleen maar in bevestigd. Als ik Israël weer terug in het land zie, en ik heb even Napoleon aangehaald, die wou heel Europa onder zijn knie krijgen, is niet gelukt. Met geweld lukt dat niet. Karel de Grote heeft dat in 800 geprobeerd om heel Europa onder de knie te krijgen, is niet gelukt. Hitler heeft het geprobeerd in 1939 tot 1945 om heel Europa onder de knie te krijgen, is ook niet gelukt. Ja, en nu gebeurt het allemaal, ik denk dat God bezig is. En we hebben nu één Europa. Ik denk dat God bezig is. Israël is weer in het land. De dreigingen uit het Midden-Oosten, de omliggende landen, zijn er niet minder op geworden. Nu op het ogenblik is het weer heftig in de aandacht. Ik denk dat we de komst van Christus mogen verwachten. Maar tot aan die tijd. En het moet ons niet ertoe leiden dat we zeggen, nou ja, hij komt misschien volgend jaar, of over 5 jaar, of over 10 jaar, ik weet het niet. Perhaps today, hè, nogmaals. Maar het moet ons er niet toe doen leiden dat we in een hoekje gaan zitten met een boekje en gaan zitten wachten. We hebben nog een opdracht. Doe handel totdat hij terugkomt. Dat is onze opdracht. En dan is de opbrengst misschien weinig. He, Lucas 5, als Petrus gaat vissen. Heer, we hebben de hele nacht gevist en we hebben niks gevangen. He? Zouden wij ook wel eens kunnen zeggen. We hebben grote acties gedaan, we hebben niks gevangen. Ja, dat is dan jammer en daar moeten we mee leren leven. Maar onze opdracht is om door te gaan totdat hij komt. Het is nog de dag van de genade, waarin we de mensen mogen oproepen om zich te laten verzoenen met God. Gaan we dat doen? Ook naar de toekomst toe? Over 50 jaar staat hier misschien een van mijn nazaten. En die mag dan van ons getuigen van wat die broeders van het jaar 2010 allemaal hebben gedaan. Wat voor een ijverige mensen dat waren en wat voor een toewijding die mensen hadden. Zullen we dat doen? We gaan samen bidden. Vader in de hemel, we danken u dat we u mogen kennen als een God van alle genade. Die met ons op weg gaat naar de eeuwigheid toe. We zijn samen op weg. U gaat vooraan en we mogen u volgen. U hebt ons een grote verantwoordelijkheid gegeven. U hebt ons dat toevertrouwd. En we mogen ons daarover buigen. Heer wil ons wil geven dat we ons aan u overgeven. En dat we u Koninkrijk zoeken. Zoekt eerst het Koninkrijk van God. En al die andere dingen, die komen erbij. U wilt ons gebruiken in deze wereld. Ieder op zijn niveau. Ieder met zijn eigen mogelijkheden. We danken u dat we daarover mochten denken. En we prijzen u nogmaals voor het grote geduld wat u met uw kinderen hebt. Maar we zien ook uit naar die dag wanneer we eenmaal voor uw aangezicht zullen staan. Wanneer we daar zullen zijn waar de Heer Jezus ons wil hebben. Bij u in het Vaderhuis. Dat we zijn heerlijkheid mogen zien. Heer, geef dat we ons niet hoeven te schamen. Dat we niet met lege handen hoeven aan te komen. Maar dat we met vrijmoedigheid die dag mogen verwachten. We vragen uw zegen in Jezus' naam. Amen.